Jung Ho is in the naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Amen. Geliefde gemeente, we zingen Psalm 122.
Oh,
Luister nu naar het woord van God, geliefden, uit Numeri 21. Een paar versen uit Numeri 21. En dan ook een paar versen uit Johannes 3. Numeri 21. Van 1 tot 9. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien ge dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over, en hij verbande hen en hun steden, en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisde zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg, en het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water, en onze ziel walft over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: we hebben gezondigd, omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef leven. En dan kijken we nog even naar Johannes 3 en we horen daar het woord des Heren. Johannes 3, ik lees niet die hele geschiedenis, maar net vanaf het 9e vers. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, tot Jezus dus: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en ge niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enig geboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Tot hiertoe de schriftlezing. We willen nu eerst de Heere om zijn zegen bidden. En we zingen eerst Psalm 123, vers 1. We doen dit als een inleiding op ons gebed. Amen. onze getrouwe en barmhartige God en Vader in Jezus Christus, onze Heere. U, lieve Heere, brengt ons samen met onze gezinnen om u te danken, om u in aanbidding te voeten van, want dat zijt gewaardig, om wat u zijt en om wat u doet. U is God, de heilige en de rechtvaardige, voor wie wij niet kunnen bestaan. We hebben eenmaal onze rug op u gedraaid, en u kunt ons rechtvaardig verwerpen, een andere wereld maken, met andere mensen, beter dan wij. Maar het heeft u niet goed gedacht. En u hebt uit de innerlijke beweging van uw barmhartigheid ons lief gehad. En u hebt uw Zoon gezonden, ons tot een verlosser, opdat we gelovende in hem weer eeuwig mogen leven. Dat u die boodschap ons gebracht hebt, zij uw naam eeuwig daarvoor dank. Hier beginnen we, Heere, om met ons ganse hart u daarvoor dank te zeggen. En straks willen we het doen en mogen we het doen als we een lichaam der zonde en des doods hebben afgelegd. En als onze hele natuur u zal dienen met lichaam en ziel. Laat uw heilige geest ons vanmorgen leiden in die weide, die grazige weide. En mogen we met onze vrouwen en kinderen drinken van die frisse, levende wateren. Dan heb u gezegd, die van het water drinkt, dat ik hem geven zal, die zal tot in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Heere, open gij uw woord, zodat we als arme zondaren niets anders meer begeerde dan u te omklemmen, dan neder te zinken aan uw voeten, dan vast te kleven aan u, in wie God de Vader zijn hart aan ons laat zien. Zijn liefde hart. O Heer, dat we dit niet zouden missen, dat we hier niet aan voorbij zouden gaan, alsof dit wel een mooi evangelie was, maar toch niet voor mij. Want dan hebben we gehoord uit uw woord, dan blijft er niets anders over dan de eeuwige verwoesting, de hel, gescheiden van God en van de zalige gemeenschap, en dat voor eeuwig. Buiten het gezicht van uw vaderlijk mededoog en van uw vriendelijke ogen die bij u zijn van eeuwigheid. En buiten het gezicht van de verlossing in de Heere Jezus Christus uw Zoon, onze dierbare borg en zaligmaker. En buiten het bereik van uw heilige geest, die daar nooit meer een zondaar aan uw voeten zal brengen. O Heere, de welaangename tijd, de dag van zaligheid, is heden voor ons aangebroken, dat we beseffen zullen. En dat we met ingespannen krachten zullen vluchten, terwijl de deuren van de vrijstad nog geopend zijn tot het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Wek u daartoe onze kinderen op, Heer. Geef ze u vroeg te doen, een hand te leggen op uw goddelijke belofte, zeggen de Heere u hebt gezegd, en die me vroeg zoeken, die zullen me vinden.
Laat het ingaan in de harten van onze jongens en meisjes. Opdat bij alles wat hen in deze wereld verlokt. En Heere, er is machtig veel. Wat in deze wereld ons hart van u aftrekt. Meer dan in de tijd van onze vader. We kunnen genieten. Te kus en te kuur. Alle deuren zijn voor ons opengegaan. Maar ook doe ons in onze jeugd bedenken. Dat wat u zegt door de mond van de prediker ook voor ons geldt. Maar weet dat God u voor al deze dingen zal doen komen in het gericht. En laten we het vanmorgen geloven als jongens en meisjes. Dat die alleen gelukzalig is. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Laat het ook indringen in de harten van ons als oudere vaders en moeders. Zelfs tot in de grijze ouderdom. En heren, als uw genade ons daar iets van leerde, dan beleiden wij voor u dat ons geloof meestal maar zeer zwak is. En dat we dikwijls twijfelen aan uw woord. Omdat u soms wegen met ons gaat die we niet verstaan. Maar laat ons dan niet alleen maar naar binnen kijken. Maar laat ons vanmorgen mogen opzien. Want uw woord kan niet falen. En uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Dat we ons daar dan mogen vastklemmen. We vragen het voor ons, voor onze zieke mensen. Voor onze oude broeders en zusters. Die in het rusthuis of in de rusthuizen zijn. Die thuis verpleegd worden. Of waar dat ze zich ook bevinden. O Heere, daar is zoveel nood. Omdat er zoveel zonden zijn. Laat ze toch in deze dag u mogen zien. Zoals u werkelijk zegt. Zoals u zich openbaart in uw woord. En ook in het hart van alle die u zoeken. Laat degenen die ziek zijn. En dan denken we ook. In bijzonder aan onze geliefde broeder uit de kerkraad, broeder de Jonge. Laat hem met ons zich mogen verheugen naar de begeerte van zijn hart, in zijn Heere en Heiland, ziende op u, de overste leidsman die voorgegaan zijn. Gedenk aan allemaal die in nood en in strijd leven om uw naams wil over het ronderij. Denk in bijzonder ook aan het zendingswerk, Heere. De macht van het heidendom is zo groot. Richt ook daar de banier des kruises op. Gedenk aan ons land en volk. Gedenk aan uw oude bond, volk. Laat uw koninkrijk komen. Zegen alle die op u hopen. Ook die reden hebben in bijzonder reden. Tot dankbaarheid onze broeder Voogd als u hem weer terugbracht naar huis. Laat hem met degene die hem lief zijn, uw naam en dank erkentenis daarvoor eer. Zegen ook uw dienaar, geef hem met wijsheid en met liefde uw heerlijke evangelie aan deze gemeente bekend te mogen maken, zodat uw rijk komen en het rijk van de Satan verpletterd worden en dat we naar huis mogen gaan. Zeggende, waarlijk, God is voor Israël goed. Dat smeken we u om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 79, het 4e, 6e en 7e vers.
woord van God, geliefden, dat we u vanmorgen willen prediken, staat in Johannes 3, vers 14 en 15. Johannes 3, vers 14 en 15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het hele woord van God is goed. Daar zijn tijden in het leven van Gods gemeente, dat we elk woord voor ons mogen zien, zelfs de vloeken van de wet. Het hele woord van God is het evangelie. Maar er zijn toch van die delen in Gods woord, van die kernen waar je van zegt, ja, in dit woord zien we binnen in Gods hart. Mogen we alles weten wat God ons openbaart. Ik dacht dat een van die kernen ook hier in deze tekst te vinden was. Hier in deze tekst staat eigenlijk in het kort de hele Bijbel verklaard. We zien hier de loeiende, brandende, vreselijke gerechtigheid van God. Zijn toorn, zijn onuitblusselijke toorn tegen de zonde. Als er staat dat Christus verhoogd moet worden. En dan wordt hier, ik loop maar even op de verdere verklaring vooruit, dan wordt hier niet mee bedoeld de staat der verhoging, zoals we dat op de catechisatie al geleerd hebben, hè, zijn opstanding en zijn hemelvaart en zijn zitting aan de rechterhand Gods en zijn wederkomst ten oordeel. Maar dan wordt hier bedoeld dat opgericht worden, dat vastgespijkerd worden, dat omhoog geheven worden van Jezus aan het kruis op Golgotha. Ik zeg, daar zien we de brandende toorn van God, zoals Paulus schrijft in de Romeinenbrief, dat God hem besteld heeft, hem Jezus, in wie hij zijn toorn, zijn gramschap, zijn vreselijk woede, zijn ontzaglijke straf over de zonde geopenbaard heeft. Maar in datzelfde vers zien we ook, in dat hart van God, zien wij die innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Dat hij zijn eigen zoon verhoogd heeft aan het hout, om in hem de weg terug voor ons te banen. Dat we niet in onze nood en dood voor eeuwig zouden blijven liggen en onherroepelijk ten onder zouden gaan wanneer de dag der genade voorbij is. Maar dat we nu, vandaag, vanmorgen, nu het de welaangename tijd, de dag van zaligheid is, zouden vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Wij, die de Heere Jezus Christus liefhebben, maar ook u, die dat niet durft beleiden. Zodat het voor ons allen, als gemeente van de Heere Jezus Christus, voor ons vandaag een spoorslag zou zijn. Een roepstem, een nodiging, een bevel, of hoe je het ook maar wil noemen, om onverwijld die schuilplaats binnen te gaan. U weet allemaal, u weet het beter dan ik, dat onze tijd zich kenmerkt door een roepen om recht. Dat woord rechtvaardigheid staat hoog geschreven in de vaandels van de politici en van de
predikers van het evangelie, de gerechtigheid. Of dat je nu vrijzinnig bent of puur gereformeerd. Of dat je nu communist bent of dierbare christen. Dat woord gerechtigheid, dat wordt met grote dikke letters overal geschreven. Daar moet gerechtigheid gedaan worden, de volken onder elkaar. Daar moet gerechtigheid gedaan worden aan de armen. En de armen en de vermeinden en de gebrekkigen en de werklozen. Wij zeggen, daar moet gerechtigheid gedaan worden. Wij willen leven en we hebben ook recht op het leven. Waarom moeten alleen de rijken genieten van de schatten deze aarde? Wij armen hebben ook net zo goed recht op alles wat op deze aarde is. Die roep om gerechtigheid en om gelijkheid en om gelijke delen van het goed van deze aarde speelt een belangrijke rol in de verhouding der volken en ook intens en van binnenuit onder de volken persoonlijk. Wij willen baas zijn in eigen huis en in eigen buik. Wij willen baas zijn in ons huwelijk. Wij willen baas zijn om te beslissen of we kinderen of geen kinderen willen hebben. We willen baas zijn hoe we ons gezin en ons huis en ons volk en ons land zullen richten. Maar eigenaardig, in dit jaar waarin de gerechtigheid miljoenen keren genoemd wordt. In deze tijd waarin de gerechtigheid hoog in onze vaandels geschreven staat. Het is opmerkenswaardig. Wat wordt er weinig gesproken over Gods recht. Over het recht wat onze schepper heeft. Alsof we daar niet meer mee te maken hebben. Alsof alles zomaar op de wereld gekomen is. Wie praat er eigenlijk nog over het recht wat God voor zich opeist? Wij eisen onze rechten. Waarom staan we het God niet toe? Hij is toch meerder dan wij? Waarom kunnen we uren en uren met elkaar spreken over onze rechten? En waarom zijn we zo traag om te denken en om te spreken over het recht dat God op ons heeft? Hoe komt het dat we zo weinig denken over een rechte verhouding met God? We willen immers zo graag dat alles in rechte banen komt. En dat is toch heel belangrijk. Want of dat u het herkent of niet, maar ons leven hangt eraf vanaf of we in een rechte verhouding met God staan. Ook al voelen we dat soms zo niet, maar het woord van God zegt het dan toch maar. Want als God tegen ons is, wat zal het ons baten? Al winnen we de hele wereld, omgekeerd is het gelukkig ook waar. Maar als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Laten we daarom eerst zoeken naar die rechte verhouding met God. En laten we daar toch niet te lichtvaardig over denken. We zijn soms ook zo heidens in onze gedachten over God. Ja, ook wij. Ook wij die geboren en getogen zijn in de gereformeerde gemeente. We kunnen zo ellendig laf en slap en heiden denken, zo in de zin van Socrates. U hebt die naam van die oude wijsgeer natuurlijk wel eens gehoord. Hij werd veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. En toen men hem vroeg of hij bang was om te sterven en voor het hier namaals, toen zei hij, ah, wat is angst? Ik heb als een goed mens geleefd en verder vertrouw ik op de barmhartigheid van de goden. Is het ook zo niet bij ons, pure gereformeerden? Is het ook niet dikwijls diep in ons hart, zeker, zeker als we de weg des levens nog niet gevonden hebben? Is het dan ook niet dikwijls zo in de overdenking van ons leven, als we onszelf afvragen, hoe zal jij het maken? Als jij voor Gods rechterstoel moet verschijnen, vanmorgen nog, of vanmiddag? Dat kan toch? Dat kan toch? Dat kan toch? En wat is dan ons antwoord? Is het dan niet dikwijls, nou ja, ik weet wel, daar moet iets met een mens gebeuren. Ik weet wel, je kan zomaar niet sterven, dat weet ik, daar ben ik bij opgevoed. Ja, en nou, en als het dan gebeurt dat u straks in elkaar zat en dat ze u dood naar huis brengen, wat dan? Ja, wat dan, hè? Ja, maar dat moet opgelost worden. Want het gebeurt één dag, na lang ziekbed, of zomaar, van de ene minuut op de andere. Dat moet opgelost worden, nu, vanmorgen nog, als u gelooft dat u vandaag nog kunt sterven. Dat moet opgelost worden. En wat zegt u dan in uw hart? Ja, nee, gered ben ik niet. Althans, zo is het bij een deel van ons. Gered ben ik niet. Maar, ja, ik hoop toch altijd nog dat het goed mag komen. Natuurlijk, dat hoopt u. Als dat niet waar was, dan zou u geen ogenblik meer kunnen leven. Als u werkelijk geloofde wat u beleed, dat, als u onbekeerd sterft, u voor eeuwig verloren had, dan kon u niet één ogenblik meer leven. Dan schreeuwde u vanaf dit ogenblik tot de levende God en u rustte niet, voordat u in die schuilplaats van de Allerhoogste was binnengegaan. Dus daarom, dat heidendom, dat ligt niet zo heel ver bij ons vandaan. De gedachte aan, het zal nog wel goed komen, misschien heeft dat bij Johannes ook nog zo'n beetje geleefd, toen hij zei, Heere, maar ik begrijp u niet. Ik begrijp wel, het moet anders worden in mijn leven, want anders zou ik niet naar u toegekomen zijn in de nacht. Maar ik begrijp u eigenlijk niet. Ik kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van mijn moeder ingaan. Is er dan een soort reïncarnatie? Ja, daar denken de heidenen ook dikwijls aan. Ik had vroeger een tuinjongen en dat was een heiden. Nou ja, hij leefde naar de begeerte van zijn hart, zoals dat overal in de wereld is. Bier en vrouwen en alles wat erbij komt. En natuurlijk, dan spreek je ook wel eens met zo'n kerel, want je wilt tenslotte ook niet dat hij verloren gaat. En dan zei ik, Sarel, dat moet je niet meer doen, jongen. Je moet de zonde lossen, je moet de zonde verlaten. En je moet ook tot de Heere gaan bidden, luister. En dan sprak ik wel eens met hem en weer met hem. Maruti, kan die zonde niet lossen, niet. Ik wil die zonde niet lossen, niet. Ik hou van die zonde, maar Maruti moet een beetje geduld hebben. Als ik doodga, dan zal ik terugkomen en dan zal ik een betere mens leven. Die het gedachte van het zal later goed komen en ik ben diep in mijn hart niet zo slecht. Ik doe het nu wel verkeerd, maar één keer zal het toch goed komen. Dat is die heidense gedachte van later. Later, ik zal het later goed maken. Dat heimelijk vertrouwen dat het toch nog een keer goed zal komen. Nou, op deze manier, wij weten natuurlijk beter dan de heidenen dat het op die manier nooit meer goed komt. Maar laat ons dan ook naar die wetenschap handelen. Kijk, God stelt in deze tekst zijn zaak. In het nauwste verband met nummer 21, waar ik ook een paar versen uit gelezen heb. God stelt zijn zaak. En de Heere komt ons vanmorgen te onderwijzen hoe het weer goed kan komen. Tot bekering van degene die zeggen, ik ben nog niet op het goede pad. Maar ook tot bemoediging van degene die wel op dat goede pad zijn, maar aan onze voet, die glijdt ook maar dikwijls uit. En dan hebben we het bij vernieuwing nodig, Heere, richt toch mijn voeten op het vredepad. U weet de geschiedenis, ik zal het met een paar woorden toelichten. Het volk van Israël is gekomen bij de grens van het beloofde land. Ze zijn er bijna. De Heere heeft ze al een overwinning gegeven, we hebben het gehoord over de vijand. En ze hebben een belofte gedaan, ze hebben gezegd, Heere, als we nou de overwinning mogen behalen, dan zullen we dit en dan zullen we dat en dan zullen we de steden verbannen, dan zullen we de buiten u geven. Nou goed, de Heere die geeft ze de zin, ze krijgen de overwinning en ze doen wat ze beloofd hebben. Maar dan leidt de Heere ze langs een omweg, weer langs een omweg. Dan zegt de Heere, want dat deed de Heere door die wolkolom, u weet wel, die wolkolom die ging steeds aan Israël voor, die wolk- en vuurkolom. Dus dat was het woord des Heere, de zichtbare stem. Daarmee wees de Heere de weg. En die wolkolom, die wees ze om het land van Edom heen. U weet natuurlijk wie Edom was. Edom, dat waren de nakomelingen van Esau, de broer van Jacob. Nou, toen dat volk dus bijna in Kanaan was, toen wees die wolk dat ze terug moesten gaan. Zo, als u de kaart ziet, dan ziet u, daar moesten ze zo een omweg eigenlijk vanaf het beloofde land af, helemaal om Edom heen trekken. En toen werd de ziel van het volk verdrietig. over die ompad, over dat woord van de Heere. Toen zeiden ze, Heere, en ze zeiden het hardop tegen de Heere en tegen Mozes, dat is te veel voor ons. Dat kunt u ons niet aandoen. Daar kwam natuurlijk nog bij, dat Seer, dat de Edom in Seer woonde, dat gebergte daar waar God zijn woonplek gegeven had, en dat kunnen we natuurlijk goed verstaan. Edom zit allang in zijn beloofde land, want Seir was het beloofde land voor het volk van Edom. God had Seir aan Edom gegeven. En die zaten daar lekker en die woonden daar tussen de mooie bergen en die hadden daar hun kudden en hun grazige weiden en hun mooie graanvelden. Die woonden daar allang. En Jacob, Israël, is nog steeds op pad, op weg in die ellendige woestijn. Nou, daar zou je natuurlijk dol van worden. Want de verdrukking zal zelfs, zegt hij, op de wijze dol maken. Laat stilstaan dat volk van Israël, wat nou niet zo erg wijs was, daar in de woestijn. Dus ze begonnen natuurlijk te murmureren, dat is vanzelfsprekend, dat is heel natuurlijk, maar wel goddeloos. Wel goddeloos. Ze zeiden, moet dat nou zo en moet het nou altijd maar met ons door die woestijn en moeten we nou nog anderhalf jaar of langer in de woestijn leven? We hebben er bijna 40 jaar op zitten met het beloofde land in zicht en nou nog weer zo'n omweg maken. En Seir die woont lekker, ze hebben hun huis en hun tuintje en hun pensioentje en alles zit goed met Edom daar in Seir. En wij zijn in de woestijn. En zeggen ze, we hebben geen brood en geen water hier. Dat liegen ze natuurlijk, want ze hebben wel brood en ze hebben wel water. Maar ze achten de weldaden niet meer. Ja, zo gaat het als we ontevreden worden, als we het niet meer eens zijn met de weg van God, als de omweg te lang duurt. En als we niet genoeg van de vrede Gods in onze harten omdragen, dan zijn we geneigd om net te doen als de goddelozen. Dan worden we ongelovig en dan zeggen we, ja, het duurt te lang en het is te zwaar. En als naar andere mensen kijkt, en waarom moet dat nu aan mij? Dan zien we ook de weldaden niet meer. Want er is toch geen volk op de aarde wat engelenbrood gegeten heeft. En Israël heeft het. En wat zeggen ze? Onze ziel walgt van dat zeer lichte brood. Ja, en het manna, dat was Christus. Dat zegt Paulus. En het water dat ze dronken, dat was Christus. Ze hebben uit Christus gegeten en ze hebben uit Christus gedronken, want de steenrots die volgde was Christus. En Christus is het manna wat van de hemel neergedaald is, het brood des levens, gegeten en gedronken. En dan zeggen mijn ziel, walg daarvan. Ja, zeg nou niet, ach, dat zijn die opstandige Joden. Hoe gaat het met ons? Hoe leeft het in ons hart? Proeven wij in ons eten en drinken, in onze redelijke welvaart ten opzichte van het buitenland, ten opzichte van de volken van Afrika, een rijkmansleven, hebben wij in ons brood en in ons water, in ons huis met ons tuintje, Christus ontmoet? Of stellen we het ook niet meer op prijs? Zijn we enkel murmureerders geworden? Klagen we met brood in ons mond, dan doen we hetzelfde wat Israël deed. Dan zien we ook de hand van God niet meer in de goede hand. Dan zien we ook de liefde van Jezus Christus niet meer in. Die zegent mens en beest en zijn hulp niet vruchteloos doet ver. Het evangelie van Gods genade dat in ons huis is. We zijn het gewoon, we hebben misschien wel 10 Bijbels in huis, in allerlei kleuren en groottes. We zijn eraan gewoon geraakt. Als je tussen de heidenen leeft, en ze beginnen te lezen en te schrijven, dan reikt hij het eerste Bijbeltje toe, of een deel van de Bijbel, een testamentje. En als ze daar niets van gaan begrijpen, dan dragen ze het op hun hart, dan nemen ze het mee, ze hebben geen kast om in te bergen, maar ze nemen het mee tussen hun kleren. Ze hebben een stukje van de Bijbel en ze kunnen het lezen. Ook te dien opzichte, catechisatie, preek, Bijbel lezen thuis. Dus manna,
op onze weg door de woestijn? Dat is Christus. Zeggen we het niet dikwijls? Soms, mijn ziel walg van dat lichte brood. En als het op onze geestelijke ervaringen aankomt, hebben we ons oog op hem gericht? Is hij ons dierbaar? Begeren we die ene naam te horen? Of is die ook voor ons maar licht brood? Licht brood. Liever brood waar we zelf voor kunnen werken. Akkers zoals Edom die we zelf kunnen ploegen. Waterstromen die we zelf kunnen aanboeren. Bewegingen van ons hart waarmee we onszelf kunnen grootmaken. Dat lichte brood, altijd maar Jezus. Altijd maar die prediking van hem. Is dat nou alles? Is dat nou mijn hele leven? Een ziel walgt van het lichte brood. Nou, daar moet de Heer natuurlijk een antwoord op geven. Tegen de verwerping van het hoogste goed staat natuurlijk het grootste kwaad. Dat is nogal vanzelfsprekend. Dat zal elk redelijk mens toe moeten stemmen. Als Israël dan zo vergiftig is dat ze Jezus voor licht brood verwerpt en de hand van hun vader bijten, dan valt er niets anders meer te doen dan dat God slangen stuurt. Vurige slang. Als het venijn van de zonde zo doorwoedt in je leven, dat je de reddende hand van de geneesmeester wegslaat en de beker met medicijn uit zijn handen stuk breekt, dan blijft er niks anders meer over dan slangengif. Dan laat God het zien. Begin van het eeuwig verderf. Slangen. Als het beeld van de verleidingen, van de verwoesting, van de totale ondergang. Slangenvergif. Hopen slangen komen uit de woestijn. Of God ze daar op een bijzondere wijze gemaakt heeft. Hij kan het natuurlijk makkelijk. Of dat hij ze allemaal bij elkaar geveegd heeft. En afgestuurd op het leger van Israël. Dat maakt geen verschil niet. Maar ze zijn er gekomen. En ze hebben het volk van Israël gebeten. Op een vreselijke manier is dat volk daardoor geplaagd. En daar stierven er velen. Nicodemus, hij wist die geschiedenis. Hij kende het als schriftgeleerde van letter tot komma, van stipje tot stipje. En nou gebruikt Jezus dit om deze dominee van Israël de weg des levens te wijzen. Want dat was hij. Een onwetende dominee. Die al zoveel gepreekt had. Die al zoveel in het woord van God gelezen had. En die deze geschiedenis natuurlijk beter kende dan wij allen. Want daar waren die fariseeën en de schriftgeleerden in doorkneed. Ze wisten natuurlijk alles van de schrift af. En toch weet hij niet wat hij doen moet om zalig te worden. En nu gaat Jezus hem de kortste weg leiden. Nu zegt hij tot deze overste, tot deze fariseeën, tot dit kind van Abraham, tot deze besneden man, tot dit verbond kind. Hij zegt, weet je wat het is om voor de tweede keer geboren te worden? Dat gaat net als in de woestijn. Toen het volk ten dode gebeten werd. Toen ze aan de rand van de ondergang waren. Toen heeft God door middel van Mozes een weg gewezen. Tot verlossing. Geliefde, ik maak gelijk zo'n beetje de toepassing. Wij zijn ook gebeten. Dat voelt u allemaal in minder of meerdere mate. We hebben het vergif van de slang in ons. Ziekte, dood, ellende in ons huis, in ons huwelijk, in ons gezin, op ons werk, in onze maatschappij. Daar is zoveel leed en daar is zoveel ellende. En als we met het woord van God bekend geworden zijn zoals wij allen, dan weten we ook dat we zondaren zijn voor God. Dat weten we allemaal. Dat predik ik u vanmorgen weer. Ik heb het gezegd in die tekst. Wordt de vreselijke gestrenge en door niemand te vervullen. Gerechtigheid van God op het scherp geopenbaard. Jezus zegt tegen Nicodemus dat die slang in de woestijn verhoogd moest worden. gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Als ge blijft leven met de kennis van uw zonde, met het zien van de beten van de slang, zonder dat u tot die schuilplaats vlucht, dan gaat u verloren. Ik las deze dagen in een boekje van Maxien, dat hij zegt, wat baat het een man, die in zijn brandend huis wakker gemaakt wordt, tot wie men roept, man, word wakker, je hele huis staat in de vlammen. Wat baat het zo'n man, als hij wakker wordt, en hij ontvlucht de vlammen zee niet, zal dat hem redden? Dat hij weet een zondaar te zijn? Wat baat het de schipper die met zijn schip op de rotsen gelopen is? De golven beuken zijn schip in stukken. Hij ziet het voor ogen, het is verloren. En hij gelooft het. Hij voelt de kracht van de wind en het geweld van de golven. Wat baat het hem als hij enkel die wetenschap in hem omdraagt? Het redt hem niet. Zo ook voor ons. Zeker. Niemand zal tot Christus komen dan die gevoelt zijn schuld, zijn zonde, vergif van de slang. Maar wij worden geen zondaar door te zeggen, ik moet eerst een zondaar worden. En ook niet wanneer ik als prediker elke keer opnieuw zou zeggen en alleen maar zou zeggen, denk erom, je moet eerst een zondaar worden. Dan wil je geen zondaar, denk. Je kan 100.000 keer tegen de mensen zeggen dat ze eerst zondaar moeten worden. Maar daardoor word je geen zondaar. Waar dan wel door? Wel doordat God naar ons toe komt in onze ellende. Doordat God zijn woord, zijn hart, zijn genade aan ons openbaart. Terwijl wij hier in de woestijn aan het murmureren zijn, stervend door de beet van de slang op weg naar het eeuwige oordeel. Jezus zegt, Nicodemus, let daarop. Dit is de weg der wedergeboorte, der wederkeer tot God. De zoon des mensen moet verhoogd. Maar ja, dat moet. Daar is geen andere weg tot redding. Dat is een goddelijk moeten. Want er is bij God iets stuk gegaan toen wij zondigden. En dan moet er bij God iets goed gemaakt worden. En dat kunnen wij door onze tranen, door onze smekingen nooit meer goed maken. Maar dat heeft God zelf goed gemaakt. Dat is de heerlijke bodem van het evangelie. Waar elk mens die tot God komt, grond in vinden kan en mag en zal. Dat er bij God iets goed gemaakt is. Daar is bij God weer een nieuw begin. O gemeente, er is bij God een nieuw begin, hoort u het? En daarom komt er ook bij u een nieuw begin. En als u niet ziet dat er bij God een nieuw begin is, dat God zijn hart gegeven heeft, ik praat die Maxienne na, ik las het van de week en het verkwikte me ziel. Hij zegt, ja, er zijn veel opwekkingspredikers die zeggen, je moet je hart aan Jezus geven. Hij zegt, dat is waar. Maar als je niet ziet dat Jezus zijn hart aan jou gegeven heeft, dan zal jij nooit je hart aan Jezus geven. Dat is het evangelie. Dat God zijn zoon in de wereld gezonden heeft, dat is het evangelie. Daar is weer ere voor God. En nou is er weer zaligheid voor ons. Begin toch, oh ik smeek het u. Begin toch aan de goede kant, anders kom je er nooit. Begin met Nicodemus. Als er raadsels zijn in je hart, als je het niet meer weet. Als je zegt, Heere, Heere, hoe moet dat nou verder? Mijn leven, dat zie ik, dat is verknoeid. Ik heb misschien veel van deze aarde genoten, maar het heeft me nooit gelukkig gemaakt. Maar Heere, hoe moet het nou verder, Heere? Ik wil toch naar de hemel. Ik wil toch het helsverderf opgaan. Ik wil toch gered worden, Heere. Doe dan net als Nicodemus, dan ben je op de goede weg. Ga dan zonder omwegen tot Jezus, al was het maar in de nacht. Al was het dat je het niet durfde zeggen voor je vader en voor je moeder. Ik weet die tijd ook nog wel. Dat ik God zocht. Maar dat ik niet wilde laten merken dat ik vroom geworden was. Dat zouden de jongens zeggen.
Dat zou vader en moeder zeggen. Ja, natuurlijk, ze zou verblijd zijn, maar ik durf het toch niet te bekennen dat ik andere dingen doe. Nou ja, goed, dan zeg ik niet. Dan pak je stil een boekje hier of daar vandaan. Je pakt je Bijbel, je kruipt hier of daar in de eenzaamheid. Hij zegt, Heer, ik wil naar u terugkomen. Heer, ik zie het, ik heb geen vreugde en geen vrede in mijn leven. Het gaat niet goed met me. O, help me toch, wijs me toch de weg. Dan doet God het. Kijk maar, midden in de nacht. Als misschien de dominee nog zou zeggen, joh, alsjeblieft, kom morgenochtend terug. Vlug net op, maar dat zegt Jezus niet. Dat zegt Jezus niet. Hij heeft nooit spreekuur. Je hoort nooit bij hem, er zijn nog vier wachtende voor u. Dat zegt Jezus nooit, nooit, nooit. Iedereen is op het uur dat ik kom, bij hem welkom. Want daartoe is hij in de wereld gezonden. We denken veel te weinig aan dat profetisch werk van Christus. Hij is niet alleen het Lam Gods. Hij is niet alleen de koning van hemel en aarde, maar hij is ook de leraar der gerechtigheid. Van stonden aan, vanaf de eerste snik, onderwijst hij door zijn woord en door zijn geest. Nicodemus, hij heeft de goede weg gekozen. Hij gaat recht toe recht aan, al is het al met veel schroom en bang voor de mensen midden in de nacht. Ach, dat ziet de Heer maar over het hoofd, want hij kijkt naar je hart, hè. Hij kijkt naar je hart. En dan neemt hij dat andere op de koop toe. Dat verzoent hij, dat vergeeft hij. Dat lost hij zelf op. Dat neemt hij weg. Dat vergeeft hij. Zo is hij tot hem gekomen. En dan wijst Jezus hem de weg. Dan zegt hij, u bent een leraar in Israël. U kent toch de geschiedenis van het Oude Testament. Mozes moest een slang oprichten. Het is wel een beetje vreemd dat de Heer zegt een slang. Een slang. De Heer is een herder. Ja, gelukkig. De God des heils zal mij ten herder wezen. Heerlijk. Dat is echt waar, dat doet hij. O, wat is Jezus liefelijk. Als een herder. Die voor het aangezicht van zijn kudde heen gaat. Of, Jezus is een schaap. Denk aan Johannes 3, aan Jesaja 53. Een lam naar de slagbank. Een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. O, wat kan onze ziel met innerlijke verwondering Jezus zien als het lam dat geslacht is. Die als hij gescholden werd niet wederspoot. En als zijn leed gedaan werd, dan dreigde hij niet. Wat is die ons dierbaar in zijn gewilligheid om voor ons te lijden en te sterven. Jezus de wijnstok. Ja, dat is ook zo'n mooi beeld. Heer, ik kleef aan u vast, zei Luthers vrouw. Als een klit aan een kleed. Als een rank aan een wijnstok. Om sappen uit u te trekken. Heer, houd gij mijn handen beide. Met kracht omvat. Wees gij mij een vast geleide. Op het smalle pad, want alleen kan ik niet verder. Wat is Jezus dan heerlijk als de wijnstok. Niet alleen tot hem te komen. Maar ook uit hem te drinken, gemeenschap met hem te hebben, tot hem te spreken en met hem te spreken, nog teerder als dat twee innige geliefden met elkaar spreken. Zulke woorden die de hele wereld niet mag horen en die toch altijd weer op dezelfde wijze door geliefden gesproken worden. Zo is het ook, die gemeenschap van een rank en een wijnstok. Jezus, zoete Jezus. Mijn Jezus, heerlijk hè, Jezus de wijnstok, maar Jezus een slang, o Heer, hoe durft u, Mozes, hoe durft u? Ja, geliefden, wordt opgelost in dit woord, hij moet verhoogd worden. Daar was voor God geen andere weg, want hij, en nou zeg ik het niet traditioneel, maar in zijn volle betekenis, hij kon van zijn recht geen afstand doen. En wij zouden nooit zalig kunnen worden. Met eerlijk gesproken, we zouden God nooit eerlijk in het gezicht durven kijken. Als de zaak niet op een eerlijke wijze werd opgelost. Maar nou heeft God gezorgd dat hij weer vader en wij kind kunnen zijn. Op zo'n eerlijke weg dat er niets meer tussen ons is. Daarom moet de zoon des mensen verhoogd worden. Het was ook een moeten voor Christus. Want ze hadden een afspraak. God de Vader en God de Zoon.
Dus ze hadden een afspraak. In de eeuwigheid al gemaakt. Dat hij zijn ziel tot een borg zal geven. En zijn vader heeft gezegd. Mijn zoon. Dan krijg je de heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezit. En toen heeft hij om de vreugde hem voorgesteld. Zijn hemel verlaten. En het kruis gedragen. En aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. In het verband van onze tekst staat. God heeft alzo de wereld lief. De wereld lief. God heeft de wereld lief. Ik las het van de week in datzelfde boekje wat ik u noemde. En ik beaamde het. God heeft alle mensen lief. Niet met eenzelfde lief. Die schrijver zegt, God heeft sommige lief met een liefde van welbehaag. Maar hij heeft alle mensen lief. Met een liefde van medelijden. En met een liefde van mededogen. Als, dat heeft God geopenbaard in zijn zoon. Toen hij stond voor de poorten van Jeruzalem. Toen heeft Jezus geweend. En hij staat hier vanmorgen in het midden. In het woord zijn er genade. En hij weent over u. Hij heeft u recht oprecht lief. Hij heeft u lief. Hij heeft u lief met zo'n liefde van medelijden. Hij heeft u lief met zo'n liefde van mededogen. En zegt hij, hoe dikwijls gemeente van Vlaardingen, hoe dikwijls heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk en hen, haar kieken zonder haar vleugelen bijeen vergaderen. Dat is waarachtig hoor. Dat is waarachtig. Dat is waarachtig. Dat is waar. Hij heeft nooit gelogen en hij heeft nooit gedaan net alsof. Daar kunt u staat op maken hoor. Met dat woord kunt u voor zijn aangezicht gaan staan en zeggen, Heere, u hebt het toch zelf gezegd. Alzo moet de zoon des mensen, en daarom moest hij een slang worden. Nee, niet zo'n gewone slang die er op de grond kroop, een slang vol vergif. Wel een slang, maar dan zonder vergif. Een slang, een mens, een gebeten mens, een zondig mens, maar dan zonder zonde, maar wel dragende de gevolgen van de zonde. Als een mens die hongerde en dorst en eenzaam was en van God verlaten, maar zonder vergif, zonder zonde, een vloek geworden, of als het niet in de Bijbel stond, ik zou het niet over mijn lippen kunnen krijgen, een vloek geworden, dat is de diepte van het oordeel, dat is het vreselijke van de zonde, dat hij een vloek moest worden, maar dat is ook de poort van de gerechtigheid. Dit is de poort der Heere. Daar zal het rechtvaardig vol doordringen. Om een God ootmoedig te eren. Voor het smaken van zijn zaligheid. En dan staat er tenslotte nog in de tekst. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Als u nou een lid van de wereld bent. Dan behoort u hier onder dat woord. Een iegelijk. Kom maar. Wie dat u ook zegt. Kom maar meisjes en jongens. Kom maar kindertjes. Vrees niet. Geloof alleenlijk. Als Jezus onder u staat. En hij staat hier. En hij is gisteren en heden dezelfde. Ik spreek tot de kindertjes. Groot en klein. Dan zei Jezus. Laat ze tot me komen. Nee, verhindert ze niet. Want der zulk is het koninkrijk der hemelen. Zonder omwegen, zonder onderscheid. Dan zegt Jezus niet, daar die twee kindertjes en daar die ene en die drie, laat de anderen dan maar vergaan. Nee, hij zegt, kom, allemaal, kom naar mij toe, zoek mij vroeg. En dan zoek ik hem verder. Nee, het helpt niet. Als je alleen maar op uw zondig hart blijft kijken, jongens en meisjes, en vader en moeder. Het helpt die Israëliet niet als die alleen maar zegt, oh wat ben ik er toch ellendig aan toe, kijk mijn lichaam en kijk het vergif. Ik heb gezegd en ik herhaal het om alle misverstand te voorkomen. Niemand komt tot Christus dan die zijn zonde gevoel, die dat smart overdraagt. Maar, en daar moet u goed erg in hebben. Niet het kijken naar uw zonde. Niet het vroeten in uw eigen bederf. Niet de kennis van hetgeen de Heilige Geest in u doet. Is de grond van uw vrijspraak.
Want er staat niet. Gelooft in het werk van de Heilige Geest. En je zal gered worden. Maar er staat. Gelooft in Jezus Christus. En je zal gered worden. Met andere woorden. De grond van ons vertrouwen. Is niet in de ernst van onze belijdenis. In de diepte van onze schuldgevoelens. Of in de innigheid van onze gebeden. Want dat is altijd maar gebrekkig. Ik weet het nog dat ik het vroeger dikwijls zei. Hier op de preekstoel. We zijn nooit puur. We zijn nooit 100%. We zijn nooit zo echt. Zoals we moesten zijn. Voor God niet en voor mensen niet. En daarom kan onze kennis van onszelf. Van onze zonde. Van Gods gerechtigheid. Van onze verlorenheid. Kan nooit de grond zijn. Waarop God onze redding geeft. Maar het hoeft ook niet. En het is ook niet zo. Want de grond van onze overwinning, van onze gerechtigheid, van onze redding, van onze verlossing, van het eeuwige leven. Geloof in Jezus Christus. Wat Hij gedaan heeft. Geloof dat Hij zijn hart aan God gegeven heeft. In mijn plaats. En dan geef ik mijn hart aan Jezus. Dan zeg ik, Heere, als u dan een ondergang niet zoekt, dan wil ik nooit meer tegen u zonden. Als u me dan verlost heeft met de prijs van uw bloed, dan ben ik uwe. Met mijn handen en met mijn voeten, met mijn hoofd en met mijn hart, voor eeuwig de U. Dan geven we ons aan die genade van God over. En dan staat er ook, en ik waarschuw u ernstig, opdat Hij niet verderven. Het is dus niet geloven, en dan eeuwig verderven. Ach, u hoeft toch niet verloren te gaan. Daar is toch een weg van redding. Waarom dan niet gezocht? Voor God gekozen. Nu, voor we dit Godshuis verlaten en ons hart hem gegeven. Indien je komt, je bent van harte welkom. Als een geroepen, als een genodigde. Als iemand aan wie Christus hart vanmorgen gesmeed heeft, verlaat toch de slechtigheid en leef en treed op de weg des verstands. Doe dan als Nicodemus. En u zult in de uitkomst zien dat hij gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. En als u daar nou van die fontein gedronken hebt, en al Gods kinderen weten er toch iets van, milde handen, vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Ach kom. Wat gemurmureerd. En wat rondgedoofd. Komt is nog een kleine ompad. Om het land van de Edomiet. Laat de voortspoed der wereld. Ons hart niet verlokken. Laat de rijkdom en gemakzucht. Onze ziel. Niet aftrekken van Jezus. We kunnen nu eenmaal zonder tegenspoed niet zalig worden. Want ons geloof verdort. Als God geen tegenspoed geeft. Het is ellendig, maar het is waar. Maar laten alle tegenspoed en de omtrekken om dat land van Edom. Want God heeft het goede met ons voor. We mogen niet rust op zeeërs gebergd. En we mogen niet rust in deze woestijn. Hij heeft zelfs vurige slangen gezond. Opdat we tot hem zouden. Opdat we die omweg zouden voor lief nemen. En het kan. Wanneer we met de kinderen Israëls op die verhoogde slang mogen zien. Dan is het goed. Dan zeg ik ja, Heer. U zult me leiden naar uw raad. Dan is het nog maar anderhalf jaar. Dan gaan we Kanaan binnen. Dan trekken we door de Doodsjordaan. Maar die tijd komt hoor. Want God kan niet liegen. Hij die het beloofd heeft, hij is getrouw. Straks zullen we ook ander wederzien. Voor de troon God ook begrijp het ook niet. Als ik me voorstel dat ik aan de zijde van Abraham zal zitten. Dat ik met David zal samenwandelen. Dat ik met Paulus en al degenen die voor mij de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Dan zeg ik, Heer, daar ben ik geen plaats waardig. Maar als de andere kant dan om de hoek komt kijken. En als ik dan zeg, oh, en de Satan zegt het. Je zal nog aan de andere kant terechtkomen. Aan de kant van de huichelaars, aan de kant van de... Horeerders en van de doodslagers en van de dieven en van de moordenaars. Dan zeg ik neer. Hoewel ik niet kan begrijpen dat ik eenmaal in de hemel uw aangezicht in gerechtigheid als God. Dan wil ik ook niet met de verdoemde voor eeuwig in de hel zijn. Dat kan ik ook niet meer geloven. Daar zou ik rechtig niet thuis horen. U weet wat vroeger professor Winston zei. Toen Johannes de Heer gestorven was. Weet je wel, die man van al die lichte heerlijke versies. Die ik zo dikwijls zing bij al de psalmen die we natuurlijk ten eerste moeten zingen. Maar toch van die heerlijke versies over de liefde van Jezus. Toen vroegen de studenten, professor, waar zou die man toch zijn? Want hij behoorde niet aan onze kerk. Toen moet professor Wissen gezegd hebben, broers, dat weet ik niet. Maar in de hel willen ze hem niet hebben. Want hij heeft zijn hele leven goed gesproken van de Heer Jezus. Nou zo gaat. Als je nou hier in je leven goed gedacht en goed gesproken hem lief gehad hebt, als hij verhoogd is lang, dan ga je niet naar de hel. Al zegt de Satan het 1000 keer, dan moet je toestemmen in je hart dat je het waardig bent. Dat is waar. We moeten dagelijks zeggen, Heer, ik ben het waardig dat ik me voor altijd verstoot. Maar dan zal de Heer het niet doen. Hij zal het niet doen om deze grote naam stil. Hij zal ons leiden door zijn raad rondom Edom. En daarna zal hij ons in zijn heerlijkheid opnemen. Loof de Heer, want hij is goed. Amen. We danken u, de Heer. Lieve Heer, we danken u hartelijk. Dat u opnieuw het woord van uw genade aan ons hart gelegd heeft. Heren, we kunnen er niet zonder. Het is onze rijstaf op de pad van ons leven. U zijt de schoonste van alle mensen, kinderen. Als de duivel zegt dat we naar de hel moeten, dan kunnen we niet. Want daar zullen we u niet meer zien. Voor ons is de hel de verberging van uw aangezicht. En het missen van uw vaderlijke liefde. Maar de hemel, het zien op hem, uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heere, bepaal ons daarbij en houd ons daarbij. En als de Satan ons verzoekt en als de zonde op ons vallen, o stel ons dan die verhoogde slang voor ogen. Stel ons dan die gekruiste Christus voor ogen. Dan kunnen we niet meer zondigen. Dan moet elke zonde eraan, dan moet elke hartstocht gedoofd worden. Dan wordt onze liefde verwakkerd. Dan wordt ons verlangen versterkt. En als u dan tot ons zegt, en ziet ik om haastelijk, dan zeggen wij, en we zeggen het Heer, kom Heere Jezus, ja kom haastelijk, amen. De slotzang der gemeente is Psalm 73, het 12e en 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn en het 13e wien heb ik nevens u omhoog.
genoeg mijn vlinder had. Al de feiten voor mijn genoeg, mijn God,
geliefde, gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.